Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 95 en daarvan het vierde zangvers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, daarvan het vierde zangvers. De schriftlezing voor dit avontuur kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 13e hoofdstuk, van vers 24 tot en met 30 en vanaf vers 36 tot en met 43. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen uit Matthäus 13, van 24 tot 30 en van 36 tot 43. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? Hij zeide tot hem: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan dat wij heen gaan en dat zelf vergaderen? Maar hij zeide: Nee, omdat gij het onkruid vergaderde, ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot een oogst. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. En dan vanaf vers 36. Toen nu Jezus de schade van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordde, zeide tot hem: Die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En de goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelve in het vurige overwerpen, daar zal wening zijn en knessing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijn het handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, waar u rijke geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 35. Vers 11 en 13. O Heere, gij ziet het zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil ontwaakt, treedt toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. Doe mij, o hoogste majesteit, eens recht naar uw gerechtigheid. En laat die vrede dag aan dag niet juichen om mijn droefgeklag. En de 13e laat vrome juichen ten allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. En die rust in even nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen: Verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof de ganse dag. 11 en 13 van Psalm 35. de vorige keer hebben we over de wederkomst van Christus gesproken. En toen hebben we daarvan met nadruk dan gesproken over wat daar ons in troost. Misschien kan u dat wel herinneren. En wanneer daar een predikatie over geweest en we hebben het catechismus gevolgd, dan weten we dat wij de eerste helft hebben gedaan ten opzichte van die troost. Dat is maar een korte vraag. En hij is in tweeën gedeeld. We hebben dat eerste deel genomen en dat ging over die troost en dan komt er een tweede deel. En dan denken wij dat het ons past om dat eigenlijk dan ook te behandelen. Maar je moet wel rekenen dat het heel ernstig is natuurlijk. Het is ernstig hoor, het leven. Zeer ernstig. Maar als ik dan net te denken aan hetgeen wat er in verandering is, dan denk ik dan, ja, het voldoet toch niet helemaal. Die vragen. En dat betekent niet dat er dus dan iets aan die vragen te bekeren, maar dat het dan zegt, kijk, de verandering is maar zeer kort. Dat zullen wij als bezwaar kunnen vinden. Daar werd de catechismus gaat uitvoerig in op de Heer Jezus Christus in het tweede deel van de 12 artikelen zoals we die nu behandelen. Dan wordt er uitvoerig gesproken over wat u wil weten over de geboorte van de Heer Jezus Christus, dat is goed. En dan wordt er ook uitvoerig gesproken over het lijden en sterven en de dood van Christus, dat is ook goed. En dan wordt er ook niet klein gesproken over de opstanding van Christus. En daar tegelijk aan de hemelvaart zitten aan de rechterhand Gods, des heilige vaders. En dan wordt er eigenlijk maar klein gesproken of kort gesproken over de hemelvaart. Weinig. En dan uiteindelijk verder te gaan, en dan zie je dat hij weer uitvoerig op het avondmaal ingaat, en op het gebed ingaat, en het gebod ingaat. Maar eigenlijk maar heel weinig en kort over de wederkomst, terwijl dat er toch nog aanstaande is. Zo dichtbij is. De rechter staat voor de deur. En als je dan gaat vergelijken en met vergelijken met wat Christus dus dan gedaan heeft toen hij op de aarde was, toen sprak hij heel veel over de wederkomst. De gelijkenissen die hij gesproken hebben, die waren veelvuldig met het oog op de wederkomst, dat het koninkrijk Gods voltooid wordt. En dat er dan het einde zal zijn. En dan heeft hij vlak voordat hij sterven gaat, en dan heeft hij met zijn discipelen uitvoerig gesproken, in Matthäus 24, een hele grote, lange preek met voorbeelden en gelijkenissen, over de wederkomst van Christus. Nou ja, dan is het eigenlijk maar heel kort als we dan over de wederkomst hier spreken, terwijl dat hij het dan heel lang gedaan heeft. En als we dan in de brieven gaan kijken, en wanneer het is de apostel spreekt over de opstanding, en het tegelijkertijd de opstanding des vleeses, en ook de wederkomst van Christus staan, bedoeld. In 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. En als we dan die brieven lezen van de Thessalonicenzen, en die ademt er heel bijna. De dingen, de eschatologie. De dingen van het laatste einde met de wederkomst van Christus. En uit Johannes dan net te lezen, of Petrus, die spreekt op een heel ernstig wijze mee, wanneer hij ook de hoofdstukken in de onderrichting van de gemeente besluit. Hoe de aarde zal branden, elementen zullen vergaan. Daar wij voor die wederkomst gewapend moeten worden, gereed. Net zoals Christus dan spreekt over die wijze en die vijf dwaze maagden. En als dan te kijken, en dan zeg ik, kijk, is dan openbaring gedaan. Als je dan het boek der openbaring gaat nemen van Johannes, en die heeft er steeds dan over dat Jezus, wat er in de hemel gebeurt, en dat Jezus staat op te komen en de oordelen die er afgaan. Het hele boek der openbaringen. Nou ja. De Bijbel is eigenlijk nog maar heel dun. heb ik wel eens gezegd. Wij waren in Genesis begonnen. Nou, dan heb je nog heel wat bladzijden om te slaan. Maar nu heb je dus dan alleen maar een paar bladzijden terug te slaan. Nog maar een paar bladzijden vooruit. Want wij zitten in de eindtijd. Dus het hele boek van de Bijbel is al lang doorgereikt. En dat kleine stukje, die paar bladzijden, dat is voorbij. En de toekomst des Heren genaakt. Wanneer het dan over zulke belangrijke zaken gaat, daar is dan veel uitvoerig over gesproken. Dan is er in de Heidelberger Catechismus dus nog maar weinig gesproken. En denk dat ook nog wel een keer te doen. Wat wij in de vraag en antwoord dus 52 vinden. En als wij dat eerste deel nog even terugdenken, dan zie je, dan ga je er toch wel naar verlangen, denk je. Is het verlangen naar de wederkomst van Christus bij u gaande gemaakt, vorige keer? Als je dan onder het spreken, je zegt, nou ja, moet eens kijken hoe je dan onder het woord dan komt. En zondags dan ga je dus dan met al de bedruktheid die je hebt gehad van door de week. En al de drukte die je voor de week gehad hebt, dan ga je dan de kerk in. En dan kom je soms weer een beetje opgetogen thuis. Je hebt weer een beetje moed gekregen en een beetje toegerust geworden. Je hebt wat onderwijs gekregen en je zegt, nou, ik kan er misschien weer tegenaan. Maar is het dan ook zo dat het is dat je verlangt naar Christus? Ja, natuurlijk. Als ik naar de kerk ga. Ja, nou, het is zo natuurlijk niet. Natuurlijk juist helemaal niet. Genade rijk door genade wel, maar natuurlijk niet. Daar verlangen we er niet naar. Maar het zou kunnen zijn dat je zegt, ik heb Christus nodig. Nou ja, dan ga je er ook naar verlangen. En dan kijk je naar hier. Weet je nog hoe we besloten zijn? Dan zeg ik, nou, de afscheiding die kijkt steeds terug. En krijgt u steeds terug. En die gaat steeds na. Wat in terugdenken is, hoe het allemaal in de kerk gegaan is. Wat voor stukken dat er besproken zijn. Wat voor scheidingen dat er gevallen zijn. En het bekeerde mensje. En dan zegt, kijk eens naar vooruit. Dat is erbij. En die kijkt naar vooruit. De toekomst van Christus komt. En als je dat dan hoort, ga je verlangen. Niet naar het einde. Ja, het is wel het einde natuurlijk wel van de wereld. Maar dan begint het pas. De eeuwige geluk niet naar het einde verlangen, naar het begin van een eindeloos geluk. En dan heeft de Heer dus dan daartoe zijn kerk vertroost. Maar ja, hij had natuurlijk ook die ernstige woorden, die moet je daar niet voorbij gaan. Troostrijke woorden, maar ook ernstige woorden. En de catechismus heeft die overgenomen en ook vermeld in zijn belijdenisgeschriften. We gaan ze lezen. Zondag 19, vers 2, vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot de rechter uit de hemel verwacht. En nu het te behandelen deel, het tweede deel. Die al zijn vijanden, mijn vijanden, in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Je voelt het al een beetje. En in de eerste gedachte, dan willen we nagaan het einde der goddelozen. En in het tweede, het geluk der vromen. En in de derde gedachte, de eenzame meditatie hierover. We willen over die twee dingen, die Christus ook in zijn gelijkenissen noemt. Ik heb het erbij geslagen, de vergelijkenis van de onkruid. Dan ook wel mediteren, hetgeen wat er aan het einde de goddeloze, maar ook zeker hoe wij daaraan kunnen ontkomen, willen nadenken. Geliefde, wanneer het is dat wij aan deze woorden dan niet hebben gehoord, dan zou je aan Heer, dan zou je eigenlijk ook stil worden. Wanneer ik het eigenlijk in de voorgaande keren wel eens gezegd heb, wanneer wij de abenemendheid van het woord de verklaring kennen, wanneer de Heer zichzelf vertoont, dan word je stil. Wanneer is het hij in de weg waarin hij de mens zich te onderwijzen, dan het te leren hetgeen wat God voor de zonde het te wezen. Dan worden we er stil van dat de Heer deze genade staat heeft willen brengen, de vrome welke de rechtvaardige genoemd wordt. En wanneer is dat de Heer dus dan, heeft omgezien, van eeuwigheid naar de mensen keert, dan is dat de stil op te worden. Wanneer is dat de mensen spaar dus dan onderscheid te zien, waar het gemaakt is. Wanneer is dat weer deze status waar dus dan, van heel de peert moeten gelden, dat we verdoemelijk zijn. Daar wordt net over gesproken. De HSV en anderen zeggen weg met het woordje van de verdoemenis. Maar de catechismus en de statenvertaling en het woord wat er in de grondtekst staat, die zegt het voluit. En wat het is, dat de mens de verdoemenis onderworpen is. Want de ganse wereld is voor God verdoemelijk. En daar hoor u en ik bij. Niet u wel en ik niet. Zo niet. Maar erin te denken, wanneer het niet zo is. En dat de Heer dus ten onderscheid gemaakt heeft waar het niet is. Is dat dan niet een wonder? Is dat niet om stil van te worden? En dat de Heer in de eeuwigheid de gedachte gekend heeft van de vrede. En welke in het leven een zonde maakt. En dat is de mens dan gerechtvaardigd mocht worden om niet in die vredestand te komen. En zoals de genade te wezen. En dat is er in dat het leven dan de genade van God de heerschappij dan heb gekregen. En niet dat wij nog onder de machten van de vorst in duisternis zijn. En nu gaat de onderwijzer. En dat op grond van de schrift waarin wij de bewijzen geleverd zien. Gaat hij ons eigenlijk een kruis voorstellen. Dat heb ik wel eens een keertje meer gedaan. Toen ik zo deed. De weg tot God kwam van God en gaat naar boven. De weg tot God is een brug die ons tot God brengt. Dat is het kruis. Dat heb ik wel eens een keertje gezegd. Maar nu, daar zie ik daar boven de hemel. En daar zie ik beneden de hel. En daar zie ik dan hier tussenin staan, tussen hel en tussen hemel, de rechter. En als u hem nou kent, heb u dat al eens eerder gezien. Wat bedoel ik daar nou mee? En dat het is dat hij zich er tussen beiden gesteld heeft als borg. Wat bedoel ik daar nou mee? En dat hij is tussen beiden getreden als middelaar. Dat hij er tussenin heeft te staan wanneer het over mijn hel gaat en over zijn hemel. Maar als ik dan de verenigde borg heb te zien, en dan zie ik dat hij er staat er tussenin te staan, en niet als borg, maar als rechter. Ik denk aan de wederkomst. Daarboven is de hemel, en dan komt hij door die deur van de hemel, en dan komt hij te verschijnen, en dan stelt hij, de troon, en de grote witte troon, de rechterstoel. En voor het oog van alle mensen, kinderen. En dat betekent dan dat hij daar er komt oordelen, de leven en de dood. Dat is twee. En als ik nou ga kijken, dan noem ik u twee dingen, welke dan ontzettend zijn. Maar ook ontzettend vertroostend, maar ook ontzaggelijk ellendig. Allebei ontzettend. Als ik daarover begin te preken, begin ik eigenlijk een beetje stil te worden. En nu ook. Maar dat is niet omdat ik het niet moet, omdat ik het niet wil en dat ik het moet. Maar omdat het zo ernstig is. Want wanneer ik me ooit voor de rechterstoel van God heb gezien, dan word ik ook stil. Want dan weet ik dan dat God in het gericht heeft gebracht hem, waarvan ik zwijg. Op 1000 vragen in antwoord. maar ook niks zegt wat de rechter die gaat uitspreken. Maar alleen dus dan het feit wat ik nou ziet. Dan moet je eens meekijken. Op wat ik kom te zien, goed aan denken. Want daar staan we allemaal voor. Soms dan merk ik dat in het preek ook wel, dan denk ik, straks zie ik je terug. Wanneer we voor de rechterstoel van God staan. Links en rechts. Linkerkant en rechterkant. Nou, dat kun je hier bij de catechismus duidelijk zien. En als je dan links noemt, dan geef ik het ware de naam van mensenkinderen die links staan. Liberaal zeker, links. Nee. Links liberaal. Extreem links misschien. Zo praten wij ook over links en over rechts. Ultra-rechts en dergelijke. Maar dan heb je te tekenen die reed die links te staan. En dan zeg je, kijk, daar krijg je de naam bij. En welke dus schapen en bokken genoemd wordt. Links de bokken. En rechts de schapen. Nou, we gaan nog even naar de versie toe. Dan zeg ik, de schapen er zijn de bijten. En welke het leven gekend heeft, dat is Gods volk. En dan zegt het de bokken. En welke niet Gods volk op te wezen, staan aan de linkse kant. En ze kijken, moeten kijken, hadden ze al lang moeten doen, naar de rechter. En ik kijk er ook naar. En als ik dan daar kijk, oeh, dan huiver ik. Een vuur. Een brandend vuur. En wanneer ik kijk naar de rechter, en dan zegt hij tegen het ene, zegt hij tegen het ander iets verschillend. Wat ook zeer ernstig te wezen. Wat zegt de rechter? Wat zegt de rechter tegen mij? En wat zegt de rechter tegen u? Wanneer ik het maar dus dan die rechter het te zien. En welke de mond te openen en onfeilbaar oordeel heeft te geven. En dan heeft hij het dan te zeggen van degene die aan de linkerhand staat. Iets anders dan dat degene die aan de rechterkant staat. Wat een verschil. Links en rechts. Dus ik denk eens twaalf dan aan welke kant ik nou sta. En ik kan dat nou denken. Want wanneer het zover is, dan kan ik niet bedenken. Waar ik, dan hoef ik er niet meer over te denken aan welke kant dat ik sta. Wij moeten hier denken aan wat voor kanten we zullen staan. En van nature staan wij dus dan niet aan de goede kant. Want de Heer Jezus zegt, strijd gij om in te gaan door die engelpoort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Ik zie een vuur. En dat is het verderf. En dat is het eeuwige verf. En dan zie ik daar diegenen die links staan, die zijn bang. Zeer bang. Het spotten is afgelopen. Nou, je moet nou naar de raadzaal gaan. En hoe in de raadzaal gaan, er wordt een kabinet gevormd. En er wordt gespot met God en met zijn dienst. Liberaal en socialist en communist en wat het ook mag zijn. Maar dat niet meer. Gebeurt. En nu komen de atheïsten, de goddelozen, die zeggen, er is geen God. Maar dan zullen ze het zien. En nu zullen de grootheden de wereld dan en niet meer lachen. Maar in de kerk ook niet. De paus lacht niet meer. Schudt geen handje meer. Maar die biedt wel, maar tot de bergen val op mij. En heuvelen bedekt ons. Dan gaat het gebed gaat recht worden, echt worden. Dat hij zegt tegen die bergen, val op ons. Nu was het geveinsd. Dan niet meer. En ik kijk ook. Ja, kijk je ook. Nou ja, ik kan je zaaien nemen. Ik heb het wel eens een keertje meer genoemd. Jesaja, gij zult de vergelding der goddelozen zien. Dat is wat dat ik dat zou zien. Maar dan moet ik wel aan de goede kant staan. Aan Gods kant staan. Jesaja 54. Al het instrument dat tegen u bereid is, wordt zal niet gelukken en alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij
verdoemen.
Dit is de erve der heiligen, der knechten des Heeren, de echte leraars. En uw gerechtigheid is uit mij. Onderscheid gemaakt waar het niet is. Dat heb je van God gekregen. En dan kijk eens waar je staan en wat er heeft te gebeuren. Maar nu verpotter ik dan en dat het mij niet gebeurt. Wanneer ik een kind van God te zijn en wanneer het is tot God mij gerechtvaardigd heeft. En wanneer het is tot God mij in training gebracht heeft. En dat door hem en welke het gericht gesteld is. En welke borg heeft dan optreden. En dan het dan zegt, kijk eens nou, wat doet hij met die andere? En dan zie ik het vuur. En heb ik het te zien wat er aan vergelding zal bezig. Niet alleen wat er in de tijd te gebeuren, wanneer God het oordeel heeft uit te voeren. En zoals het hier is, dat hij twist met de mensenkinderen. En welke aan hem niet onderworpen zijn. Maar dat het ook is dat de mensen dus staan, strak staan voor het oog een schouwspel is. En welke zijn stem ongehoorzaam is. Nu andersom. Nou is Gods volk een schouwspel voor de goddelozen. Wat wordt er met Gods kinderen en wat wordt er met Gods knechten toch gespot? Er wordt op gelet en dan zeg ik, kijk eens, dan heet er weer zo'n domperig mens. En het heet altijd maar in de strijd te wezen en het hangt de Heer Jezus Christus aan die vrome. En dan moet je eens kijken, dan kan nergens meer aan meedoen. Het is er niks, geen gezelligheid meer aan, die man. Hij doet met niks mee in de kerk en op het werk en in de wereld. Nou, dan, als er dan een kind van God is, vroeger had er nog respect voor in Krippen en de IJssel. Dan zeg je, je wordt toch een kind van God. Daar liepen mensen nog, daar werd er nog respect voor. Maar er is hier respectvol, is onrespectvol geworden. Nou ja, als kan. En er komt helemaal een liberale regering. En de invloed van de tijdgeest gaat verder. Dan moet je maar niet denken dat het voor de jeugd van onze gemeente, voor onze kinderen, nog zo makkelijk gaat worden. Als je dan in de weg des Heren gaat. Ja, het is, dat is voorbij. Nederland wordt antichristelijk. Daar ze nog respect voor je hebben. En als je dan eens kijkt dat je nog in een rok loopt. En als je dan nog eenvoudig bent en christelijk bent. En uit de Bijbel leest en naar de kerk gaat. Nou ja, net ging de bel. Maar ja, de ijskontent zit ook vol. Moet je toch eens kijken, wat zijn dat voor rare mensen? Wat doet die toch? Is dat kerk? Wat een rare mensen toch. Maar straks is het andersom. Dan zijn zij een schouwspel voor het rechtvaardige volk. Je grote oordeelsdag, daar zien ze het aan. En jouw het einde van deze ongoddeloze, onrechtvaardige mensen zijn. En ik word stil omdat ik nergens bovenuit kan komen. Goed onthouden. Want wij staan nergens boven, maar zijn zeer bewogen. Zeer bewogen over dit feit. En ik neem dan de voorzichtigheid tegen de gelijkenis van de Heer Jezus Christus en de staat aan dat de gelijkenis spreekt over hetgeen wat er in de eindewereld gebeurt. En ik luister en u luistert ook. En het werd twee delen met het gezegd. Eén is de explicatio
En de ander is applicatio. Het woordje app. Application. Toepassing. Uitlegging. Stelling. Vaststelling. Uitleg. Toepassing. Nou, dan gaat de heer dat doen. En dan gaat de heer dus dan uitleggen en wat hij vastgesteld heeft. Dan zegt hij, er is dan een beeld en er wordt gezaaid en er wordt geoogst. En de oogsttijd is er en de maaiers kunnen uit. En de ene dat verzamelen ze in de skeur en de anders verzamelen ze in het vuur. Skeur en vuur. Skeur, vuur. Skeur, vuur. Wat gaat het worden? Skeur, vuur. Wat gaat het worden? Je zou gewoon een cela plaatsen. Gewoon eventjes gewoon een poosje stil zijn. Niks zeggen. Nadenken. Bezinnen. Want straks is het zover. Toepassing. Dus de Heer die stelt vast dat het zo zal zijn. De discipelen die weten het niet en die gaat het uitleggen. De wereld is de akker. De maaiers zijn de engelen. En het goede zaad dat is, dat zijn de kinderen des koninkrijks. De schapen. Niet de bokken. En dan komt de duivel, de boze, en die zaait het onkruid. Nou, je weet wel wat je met het onkruid doet, want wanneer ik tegen u zeg van morgen het is vruchtbaar. Al zou er geen regen pezen, dan komt er toch wel onkruid. Dat groeit altijd. En als u de kracht nog hebt en u hebt een tuin, dan kun je elke dag wel bieden. Dan denk je, waar komt het toch weer vandaan? Die wingerds. En je wordt het wel eens zat ook. Met dat onkruid. Nou, dat voel je dan wel aan. Je wordt het toch wel eens zat met dat onkruid, toch? Je gaat ervan zuchten van het onkruid. En als je dat onkruid dan aanpakt, dan prikkelt je dat. Dan doe je hand aan zeer aan die doornen. En die brandnetels. En ik zie u maar trekken en ik zie u maar trekken. En van de week heb ik Sint Maartensdijk gedaan. En toen zeg ik, wat doet u dat? En zegt hij, ik heb een bedrijf. En wat is dat voor een bedrijf? En hij wil het eigenlijk niet zeggen. En dan zegt hij, onkruid trekken in Zeeland. En ik heb 12 Polen en Bulgaren en Hongaren bij mij. Om dat onkruid eruit te trekken. En ik word ingehuurd. Maar het koren, dat laat je toch staan? Jazeker. Waarom het onkruid niet? Nou, dat bevordert de groei. En ik heb er een hekel aan. Het is toch verschrikkelijk als je akker toch vol onkruid ziet. Nou, wij zouden zeggen in de theologie, dan moeten we dat ook doen. Weg met het onkruid. Maar de Heer die zegt, laat het staan tot de dag des oogsters. Ik snap nou wat op. Ik heb het al eens een keer eerder ervaren dat ik in mijn tuin, ik trek daar tussen die bonen en ik trek die bonen en ik denk dat ik heb onkruid en het was een bonenstruik. En ik zie zo dat plantje dat, waar ik zuinig op moest zijn, dat zie ik dan zo in één keer verdorren. Stommer denk ik dan. Waarom doe je dat? Nou ja, omdat ik me vergist. Omdat ik mij vergiste. Ik zal onkruid voor het goede aanzien. En het goede voor onkruid. Dus de Heer die zegt afblijven. Dat doe ik wel. Hoef jij niet te doen. Maar op de dag van de dagen dat Christus op de wolken des hemels verschijnt. En wanneer zijn troon tot mijn verblijding daaruit te stellen. Wat Maranatha de Heer komt. Dan zie ik wel dat er in dit zijn en van het einde van de wereld ook een tweede einde te zijn. En wanneer ik dan kijk naar dit onkruid. Nou, ik heb de rank afgesneden, de kwade rank afgesneden. En ik had in mijn rug, ik denk, laat maar liggen. Knip de rank af en daar liggen ze. En ze liggen in een beek daar. En als ik daar naar de beek dan kom, dan zie ik het ze helemaal verdord. Er is voor dat onkruid maar één weg. En dat is het vuur. Er is voor het onkruid maar één weg. En dat is in het vuur. Weet je waarom dat ik nou stil word? Nou, dat kan ik dan omdat ik nou bewogen ben met u. Maar dat kom, ik kan ook nog een keertje terugdenken. Toen ik zelf voor die rechterstoel van God stond. Er is maar één weg voor die goddelozen. En dat is het vuur. Heb je ook wel eens voor die rechterstoel gestaan? En heb je toen niet gezegd van nou ja, ik probeer er nog aan te ontkomen. Dat zou ik gerust wel willen zeggen tegen u hoor ook. Ontkom toch, ontkom toch, ontkom toch. Pas toch op uw arme ziel. Weet u wel dat het zo erg is? Om voor eeuwig verloren te gaan. Ik zou het tegen u willen zeggen. Ik zou het u willen smeken onder tranen. Kom toch niet in dat vuur. Zoek toch de Heere. Draag uw ziel toch als een buit uit. Vraag, smeek toch de Heere om verlossing. Om redding en behoud. Gaat er niet vanuit dat het mee zou vallen. Denk er toch niet aan dat het mee zou vallen. Zal nooit meevallen. Verschrikkelijk toch. Nou ja, de laatste gedachte heb ik dan echt wel genoemd met die reden. Laten we daar eens over mediteren. Want ik bedoel het niet hard. Ik heb het op het oog wat ik op het oog moet hebben. Uw arme ziel. Hoewel dat ik maar een mens ben. Maar als ik daar zo denk, het einde van die is verschrikkelijk. Dan denk ik aan mijn eigen, dat ik gedacht heb, Heere, ik ben het zo waard. Dan bent u voor dat gericht degene geweest die zegt, Heere, ik pas alleen maar in dat vuur. Heere, ik pas niet eens in de hemel. Het zou zo rechtvaardig zijn dat u mij verdoemt. En het is een wonder dat u mij verzoent. Snap je nou? Daar ben je op een punt gekomen. Wat er mee dan straks gezegd wordt, dat je daar vrijgesproken wordt, publiek en openbaar. Omdat het hier in je leven gebeurd is. Dat je welgevallen kreeg in de straf van je ongerechtigheid. En dat je hebt geleerd dat je past in het vuur en niet in de schuur. Dus als ik dan aan de wederkomst van Christus denk, dan denk ik, zou het toch geen wonder zijn als de Heer mij daar verwijst naar dat vuur. Net als een van onze predikanten die het gezien had in een droom. Toen hij daarover de wederkomst van Christus over het laatste oordeel droomde. Schriftuurlijk. Toen moest hij in zijn droom naar voren komen. En de rechter die zou het oordeel uitspreken. Of nou dominee Blaak of gepraat was, weet ik niet meer. En toen liep hij alvast naar links. Hij liep niet naar rechts toe, maar naar links. Hij denkt, dat is mijn plek. En toen werd hij teruggeroepen. En toen mocht hij bij de Heere komen. Dat is een weldaad. En dan zeg ik eens twaalf staan, ja, dat is een groot verschil. En wat weer ik zou kunnen vertellen hoe het in de hel zal wezen. En het is niet verschrikkelijk dat er in de hel te wezen. Maar ook wat het dan juist is om juist niet in de hemel te zijn. En niet bij God te zijn. Dat is zo erg. Ik kan zeggen dat het tabeling en kressing de tante is in dat veer. En ik kan het proberen tot verschrikking van uw conscientie te brengen. Maar ik doe dat niet. Ik ga zeggen wat ik hier al ervaar. Dat het zo erg zou zijn als u niet in de hemel bent. Zo kijk ik naar mijn kinderen en nageslacht ook wel eens. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn kinderen, kleinkinderen, die grotere. Zou jij er ook zijn? Ik zou het zo erg vinden als je het er niet bent. Dan heb ik nog niet iets gezegd van hoe verschrikkelijk dat het in de hel is. Maar dan zou ik als het ware willen zeggen, jongen, zoek toch de Heer en kom daar toch niet. Het is toch zo goed om de Heer te vrezen en de Heer toch lief te hebben en te dienen. Al was er geen hemel tot beloning, geen hel tot straf, zoek toch God. En als je dan over die zaligmaker begint, die daar in dat vuur geweest is. En wil ik dan, ja, geroep reed, mijn God hebben verlaten. En dan is er zwaar geen geest meer in me, vanwege het grote bod dat deze rechter aan mijn borg is. En die daar in die verlatenheid en die hel is weggezonken. Ja, onder de toren van God en mijn hel, die ik verdiend heeft, teniet gemaakt heeft. En de hemel in zichzelf deed vinden. Dat betekent dat die dan het einde heeft verklaard te worden. En toen ik aan een eind kwam. Wij kwamen al aan een eind. En daarom kan het eind van die en niet anders dan vrede zijn voor Gods kinderen. Omdat we hier al een eind gekregen hebben. Ik denk nog aan iemand die hier in de kerk zat. En toen begonnen wij over de catechismus, over het stuk der ellende. En toen zegt ze, sloes, klaar. Ik heb al genoeg van de hel. En de dominee die begint dan ook zo over die hel te praten, dat wil ik niet horen. Vandaag, toen dacht ik er nog over na. Wat de Heer Jezus Christus gezegd heeft en gezegd, die zijn leven wil behouden. En die moet het verliezen. En die het verliest, die zal het behouden. Ik wil niet naar de hel toe. En ik beeld mij in dat ik naar de hemel ga. En ik zoek mijn leraars uit die nooit over de hel spreken. Nee, dacht ik nog ander. Arme mens toch. Waar nou kom je er juist in? Je zoekt je leven te behouden. Als je het nu niet wil zien, komt het straks. Het is toch wat? Ga maar vrolijk door. Nou, ik zeg voor niet. Ween. Maar goed, en dan had ik de tweede gedachte toen. Dan kijk ik naar het einde van degene die vroom zijn. De rechterkant. En uit aan de rechterkant te kijken. Dan zeg ik, kijk eens dan wat er is te vinden in de voorbeelden die hier geweest is. Ik zou een paar voorbeelden noemen. Hergezien de tijd. Daar zie ik wel dat er in het Oude Testament een man. En u kent hem wel. En zijn naam is Jacob. En hij gaat sterven. Hij gaat sterven. En hij was de dagen zat. En die veel en moeilijk waren. En hij spant zich niet in. En is niet bang. Strekt zijn benen. Lang uit. Die oude botten. Die je dan door het leven heen gezocht hebben. En de smarten van dit leven gedragen. En let op wat hij zegt. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Verwachten, wachten. Niet afwachten, want hoe komt het nou straks? Verwachten, wachten. En dan heet hij even de Nieuwe Testament, en dat is hij. En welke we allemaal kennen. En welke in de geboorte van de Heer Jezus Christus in de tempel getreven werd door Gods geest. Nou, daar maken ze ook hele verhalen van die niet kloppen. Maar had ik nou wel aan voorbij. Het is die oude Simeon. En hij heeft het kinderke Jezus in de armen. En hij zegt net als Jacob. Nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. En wat mijn ogen hebben, mijn zaligheid, ja. Nee, uw zaligheid gezien. Ga weer eventjes staan en naar het Oude Testament. En dan komt die berg tot op een oude man. Maar zijn ogen waren nog net zo fris als dat hij jong was. In zijn jeugd. Het was Mozes. En de Heer geeft hem een kus. En hij was in de hemel. En zijn lichaam hebben ze niet kunnen vinden dat je er geen afgod van maakt. En Henoch wandelt hier in het leven, maar niet alleen. Je weet het wel, Henoch wandelde met God. En hij was niet meer zo in de hemel. En hij heeft van de komst van Christus geprofiteerd, leefde bij de komst. Eerste komst en de tweede komst vermeld bij Judas. En als hij zegt, kijk nog één voorbeeld, dat is Elia. Elia heeft geen graf gezien. Korach, Datan en Abiram ook niet. Die zijn met lichaam en ziel rechtstreeks naar de hel gegaan. Die drie en zijn hele huis. Maar Elia en Henoch, die zijn met lichaam en ziel rechtstreeks naar de hemel gegaan. En straks ga je ze zien. De rechtvaardigen, wie zijn dat? Die gewassen zijn in het bloed van het lam. En welke dan de zonde hebben kwijtgescholden gezien. En welke geheiligd zijn en voor God. En voor zijn God waar hij zonder vlek en zonder rimpel gezien zal worden straks. En zij blinken, als ik nog eventjes naar Matthäus ga, als de zon. De goddelijke heerlijkheid wordt in hun leven en in hun ziel en in hun lichaam gezien. Dat is iets om te mediteren. Daar ga ik eventjes dan toch aandacht aan besteden. Eventjes nog, dat kan nog. De dag van je leven is maar kort. Dus dan moet u zeggen, mijn ziel, dan moet u zeggen tegen uw hart, versta je dat nou man, versta je dat nou vrouw, dat de dag van je leven kort is. En dan bezint u daarvan, dan zeg ik, is alweer een dag voorbij. Nou, toen ik vanmorgen dan opstond, dan denk ik nu dus weer, wat is die toch alweer gauw voorbij? En wanneer ik het maar nog de vorige keer kan denken met het prediken, dan denk ik, het is alweer zondag, gelukkig zondag. Gelukkig dat het hard gaat. En wanneer ik dan zeg, ik heb een leeftijd te sterk of te zeer sterk, dan zeg ik tegen mijn eigen gelukkig toch dat het zo is. Dat ik toen in de dag van mijn geboorte hier op de wereld kwam. En dat is dan alweer 80 jaar geleden of zo. Maar het is heel snel voorbij gegaan. Mijn ziel prijst u gelukkig, want u kent God. Dat u dan straks nog eventjes, dan bent u bij God. Mediteert eens. Je bent aan je avond van je leven. De dag is gedaald. Het werk neemt een einde en u spreekt uzelf aan en u zegt, Maranatha, de Heer komt. En je wordt blij. Of niet blij natuurlijk. Kijk eens hoe het is in je leven. Dus tenminste, mediteer je over. Als ik nu dus dan zo stil ben, dan voeg ik een pauze in. Dat u dan, dominee, als je me zo achter elkaar dan doorpreekt. En de ene gegevens naar de andere dan. Dan informeert, dan kan ik het niet meer bijhouden. En uiteindelijk zit mijn gedachte weg. Naar morgen, vakantie of vrije dag of fietsen of vissen. Maar nu stopt u eventjes. En dan zegt hij nadenken, dus ik dan morgen aan het vissen ben, dan zit ik daar aan het waterkantje aan de grote eeuwigheid te denken en aan de preek van gisteren. En ziel, kan het nou, kan ik dan zeggen, als hij nou dus dan vandaag weer komt, sta ik dan links of sta ik dan rechts? En als ik dan links sta, dan bid ik, Heren, mag ik aan de goede kant komen? 1. Geef u nog de raad, en ik zeg de raad met zeer grote ernst, stel niet uit, neemt Psalm 95 ter harte en zegt, verhard u niet en laat u lijden. Nou ja, ik ben op reis. Morgen een dagje uit. Oh, misschien een weekje uit, want zondags dan wil je toch zeker in de kerk zitten, of niet? Zondags hoor je toch in de kerk, niet online. Kijk, dan zegt ik ben in de kerk, daar hoor ik toch. Ja, u wel, dominee, want u bent ambtsdrager, dat moet je niet doen. Maar wij krijgen de vrijheid. U gaat dan maar naar de kerk en wij kunnen dat nog wel een poosje doen. Het hoort bij ambtsdragers, maar wij hebben de vrijheid. Nou ja, goed. Denk dan eens na. Wat is uw bestemming als je op reis gaat? En hoe is het met de ware rust? Bent u met God verzoend? Je hoort zoveel dingen op de vakanties. Juist op de vakanties, als ze weer beginnen, dan krijg ik al baresbeen. En dan kom ik voor de gemeente op de knieën en dan zeg ik, oh God, ze moeten overal mensen begraven. Toch niet in Krimpen. Nou ja, gelukkig niet. Maar waar ben je dan op mij naartoe op reis? Want als het dan eens een keertje dan opgekomen is en je reis is ten einde, wat dan? Nou, daar zit u dan over te denken. Ja, daar zit u in eten. Man, wat ben je toch afwezig in de auto? Pas op hoor, het verkeer. Ja, vrouw, ik dacht gisteren aan die prik. Het is toch niet goed met ons? Hoe vind jij dat dan? Ja, ik vind het eigenlijk ook niet goed. Nou doen we dat wel, man. En nou doen we dat wel, vrouw. Maar het zit me eigenlijk toch niet lekker. Stel je voor dat de Heer ons hier nou vindt. Stel je voor dat wij nu dan gedagvaard worden voor die rechter. Stel je voor dat Christus nu verschijnt op de wolken des hemels. Nou, daar zit u dan te overdenken. Te mediteren. Daar kun je toch zomaar niet aan de kant doen. Vrouw, man, het gaat toch over die eeuwige toekomst. Ja, maar de kinderen vinden het zo leuk. Nee hoor, de kinderen vinden het helemaal niet leuk. De kinderen zitten veel liever achter in uw tuin, in de zandbak. Na een half uurtje hobbelen in die auto zijn ze toch spuugzat. Moet je niet zo zeggen, de kinderen vinden het helemaal niet leuk. En die kunnen dan wel eens de moeilijke vraag stellen. Pa, moe, doen wij hier dan wel goed aan? Ik wou dat ik maar thuis was. 1, 2, 3 dagen, ik wou dat ik maar thuis was. Met 3 dagen al lang? Nou, met 3 dagen is al verder. Ik wou dat ik maar thuis was. Oh, wat bedoel je? Kijk naar boven. Ik wou dat ik maar thuis was. Ik wou dat ik maar thuis was. Dat de reis aan het eind was. Ik wou maar dat Christus kwam. Het derde. Hé, de tassen staan klaar. De koffers zijn ingepakt. Toilet. En ik neem de Hebreeënbrief erbij. En ik denk er dan, wat heet toch, aan bagage. Want straks komt de Heer op de wolken des hemels en die gaat niet zijn huis in om hier nog te vergaderen. 2 op het bed, 2 aan de steen, 2 op de akker en de 1 wordt aangenomen en de ander niet. Waar zit je toch mee en neemt toch niet mee de vrouw van Lot? De Hebreeënbrief, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus Christus, die het kruis heeft verdragen, de schande vracht, en is gezeten aan de rechterhand Gods des hemelse vaders. Je opschorten uw lenden. Waarom toch die fladderende rok? Een beetje omhoog trekken, niet omdat je door het water baat. Maar als ik dan kijk, dan zegt hij, daar kun je hinder van hebben. Van al die wereldse dingen kun je hinder hebben om de gang naar het koninkrijk de reis te maken. Leg die kleren van u af en rechtstreeks op uw doel aan. De eeuwige zaligheid. Tel niet, laat u niet ophouden, baakt en bid. Slaap niet in. Schot de lenderen van uw verstand en uw kleren alles in gereedheid brengen om de Heere na te volgen. Nog één. Blijf in de strijd. Ik heb het zo merk gemerkt, zo vaak als ik rust nam of rust kreeg, dat is een groot verschil. Wanneer ik rust nam, dan balste de Satan keihard tegen mij aan. En hij zou mij als een makkelijke prooi naar de hel toe volgen als Christus niet tussen beiden kwam. En Paulus zegt dit: strijd de goede strijd. Volg uw roeping naar de prijs der roeping Gods die van boven is. De kroon des levens wacht u. Ik heb de goede strijd gestreden. De loop beëindigd, het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die de heilige rechter mij geven zal. En niet alleen mij, maar al degenen die zijn verscheiding hebben lief gehad. Ik hoop dat u dat bent. De kenmerken van de ernst is bezinning. In de middeleeuwen, dan maakten ze je bang over de wederkomst. Nou, dat wil ik niet. Maar het is wel iets om bang te wezen. Maar de hele middeleeuwen, die met bijgeloof was erop gericht om u bang te maken voor de wederkomst. Dus dan hield de kerk Rome, die hield u aardig in bedwang. Maar het is geen dwang. Dat gaat in onze moderne tijd niet meer. Wat kan mij Rome schelen? De paus. Ik doe toch gewoon wat ik zelf wil. En de kerkleiders, wat maakt het mij uit? Ze kunnen praten wat ze wil, maar ik luister niet meer naar. Want wij zijn mondig geworden. Het is emancipatie, dominee. Vrouwen en mannen, allemaal gelijk. En maak je niet druk. En je kunt dan wel met hel dreigen en met dood en verderf. Maar het maakt mij niks meer uit. Dat deden ze vroeger in de middeleeuwen. En Luther, die was ook zo bang. Maar toen hij dan het rechte van de wederkomst zag, was hij niet bang meer. Maar blij. En in heel veel brieven en in veel preken lees hij de blijdschap van de wederkomst van Christus. En Calvijn, die geeft het aan dat het de gelukkigste zaak van je leven is als Christus weerkomt. En Quito de Pret, die dan gedood zal worden, schrijft zijn vrouw een blijde brief over de wederkomst van Christus. Daar zit geen angst in. Dat moet je bij de verkeerde zoeken. Niet bij de bekeerde, maar bij de verkeerde. Angst. Angst. Angst inboezemen. En ik kan best zeggen, wees er bang voor. Maar ik wijs naar mijn lieve zaligmaker. De borg. Die angsten leidt. Om u van die angst te bevrijden. En te verlangen naar zijn wederkomst. In alle ernst hoor. Dit stukje niet overslaan. Je hebt nou voor de keer over de troost van de wederkomst gesproken. Daar ga ik nou weer niet aan doen. Maar niet overslaan dat het zo ernstig is, hè. Want wanneer ik dan straks dan met u voor die rechterstoel van Christus staan zal, en u zal tegen mij zeggen, dominee, waarom hebt u mij niet eerlijk behandeld? Zou dat eigenlijk een hel in de hel zijn? Leugenaar die je bent. Je hebt gezegd dat ik naar de hemel ging. En nou moet je eens kijken. Nou zitten we hier zwarte te lijden in deze vlam. Jouw schuld. Ja, mijn schuld ook, maar jouw schuld ook. Je hebt een mooi praatje opgehangen toen je op bezoek kwam, met huisbezoek. En je hebt op de preekstoel staan te pleisteren, man. Je hebt ons niet eerlijk behandeld. Vreselijk. En hel in de hel. O heren, dat ik ze toch eerlijk mag behandelen. Maar als u toch alsjeblieft het zegenen wil. Zodat zij daar niet komen. En u denkt erover na. En ik overdenk daar. En dan ga ik niet middelen uitvinden om dat te zeggen van nou kan ik God tevreden stellen. Nee, ik neem de toevlucht tot Jezus. Want de zaligheid is er geen ander. De hel heb ik verdiend. Maar heren, wilt u mij alsjeblieft genadig zijn? Om Jezus wil. Amen. Psalm 37, vers 6. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijkt. En erven de aard hoe ook de boos en vrede op de onschuld loerde tanden knest van spijt. Hoe listig hij haar met zijn aanslag smeden de Heere belacht het wrokken van die nijd. 37 vers 6.
Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.